Nou, ik denk dat er dus geleidelijk aan, als de plooi zich verder ontvouwt, ook een onthullingen komen en meer integratie komt. En ik heb daar een filosoof bij gebruikt die het heeft over tacit knowledge. En dat is iets waar ik al veel langer ook mee bezig ben. En dat is eigenlijk verfijnde ervaringskennis. Waarvan Polanyi, dat is de filosoof, ook zegt die is belichaamd. Die kun je dus voelen. En we kunnen dat ook aan een professional wel zeggen. Als iemand bezield is, dan merken wij dat.
Ja.
En daar reageren wij ook op. Dus we dragen heel veel ook kennis bij ons die niet allemaal taal of woorden krijgt. En de plooi begint vanuit de fysieke sensatie, gaat dan naar het gevoel. En zo kunnen we langzamerhand ook bij de overtuiging terechtkomen of wat daar aan de grondslag ligt. En zo gaan we dan taal geven, maar vanuit ons lichaam, niet vanuit ons hoofd.
Hallo lieve mensen, welkom bij dit goede gesprek. Mijn naam is Gerry Douma, klinisch psycholoog. In deze podcast ontmoet ik mensen die werken en leren in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ga met hen in gesprek over de essentie daarvan. Zo wil ik het goud van dit mensenwerk onder het voetlicht brengen om ook jou te inspireren. Vandaag heb ik een goed gesprek met Sietske Dijkstra. Ze komt op een frisse zomermiddag vanaf het station naar ons schip in Amsterdam gewandeld. Met een blos op haar wangen en wat lekkers bij de koffie stapt ze stralend binnen. Ik waardeer Sietske al jaren om haar scherpe waarneming, zorgvuldige bewoordingen en oordeelsvrije manier van spreken. In 2005 bezochten we samen een congres over veerkracht in Canada. Ook toen hield ze zich al bezig met praktijkgericht onderzoek, scholing van professionals en advies. Ondanks dat ze zich al decennia lang verdiept in allerlei vormen van geweld in relaties, is ze zelf een liefdevol en optimistisch persoon gebleven. Ze studeerde psychologie en promoveerde in 2000 over betekenisgeving van geweld in de kindertijd. Ook was ze lector huiselijk geweld en hulpverlening. Er zijn veel publicaties van haar hand over kindermishandeling, relationeel geweld, seksueel misbruik, gender, ouderschap, intergenerationele overdracht en ouderverstoting. Altijd legt zij de relatie met professionaliteit. Niet alleen vanuit haar eigen vakgebied, maar breder. Bijvoorbeeld vanuit de filosofie en de kunst. Vorig jaar studeerde zij af aan de Hogeschool der Kunsten en ontwikkelde zij de plooi. Een speelse vorm van belichaamd en transformatief leren voor professionals. In deze podcast vertelt ze daar meer over. Welkom Sietske.
Ja, dankjewel Gerry voor deze uitnodiging.
Welkom aan boord.
Ja, bij Diana heb ik begrepen.
Ja, Diana heet het schip waar we nou zijn.
Mooi.
En ik vind het hartstikke leuk dat jij hier bent, want je bent met iets heel moois bezig.
Jazeker. Kijk, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar ik wel. We zitten hier op het water, dus ik zie dat water voorbij kabbelen. En dat past eigenlijk heel goed bij het thema waar we over gaan spreken. Dat van belichaming.
Oké, ik snap het verband niet zo tussen water en belichaming. Nee. Wil je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Nou, ze zijn allebei een beetje fluïde, hè? Dus ze bewegen. Dus in ons lichaam speelt zich eigenlijk van alles af. En meestal zijn we als professionals veel meer betrokken op wat er gezegd wordt of wat we kunnen doen. Maar eigenlijk is, en ik zie het ook aan jouw blik nu, Gerry, heel veel communicatie is non-verbaal. En ons lichaam spreekt eigenlijk met ons en tot ons. En ook jouw lichaam spreekt tegen mij. Want we zitten waar rempel een beetje gespiegeld, hè?
Ja, dat klopt helemaal.
Ja.
We zitten 100% gespiegeld.
Ja.
En het water spiegelt ook, inderdaad.
Ja.
Ja. En hoe ben jij zo uitgekomen? Het belichamen van dingen binnen de hulpverlening. He, want daar heb jij toch onderzoek naar gedaan.
Ja, ja. Je weet het. Hè? Ik heb vorig jaar heb ik een master afgerond. Een tweejarig traject bij de Hogeschool van de Kunsten. En daar is dat thema van belichaming weer teruggekomen. En dat komt misschien, ik heb ook onderzocht, waar komt nou mijn fascinatie zo vandaan? Nou, ik was nog maar student en 24 jaar. En ik zag een advertentie waar ze interviewers vroegen. Dat vond ik altijd ook als student psychologie interessant. Ik schreef daarop. Later blijkt dat het onderzoek van Nel Draaier geweest te zijn. Het heet een onderzoek naar de kwaliteit van jeugdervaringen. Ik werd gekozen. Dat was heel mooi. Maar we moesten ook interviews afnemen met mensen die jeugdervaringen met seksueel misbruik konden hebben. Het waren vrouwen. of niet, maar we wisten dat niet van tevoren. Dus we werden heel goed getraind en heel goed begeleid. En ik denk dat ik daar die belichaming zo op heb gedaan aan mijn eigen lichaam. Dat ik soms daarna na zo'n interview wel als een kleine zombie nog rondliep, wat ik allemaal had gehoord. En dat eigenlijk een beetje processend. Maar ook aan het lichaam van de vrouwen die je sprak. En aan hun lichaamshoudingen en hun lichaamstaal. En wat ze soms wel of niet kwijt konden. Of wat ze wel of niet in woorden konden uitdrukken. Dus ik denk dat daar al een belangrijke wortel ligt van mijn fascinatie.
Wat interessant.
Ja.
Nou, waarschijnlijk ligt hier nog iets eerder. Want anders had jij niet gekozen om interviewer te worden, toch?
Ja. Ja, dus dat je daar niet alleen een fascinatie voor hebt, maar misschien ook voelt dat daar belangrijke stof in zit.
Ja, maar die interesse in de ander.
Ja, ja.
Die was er dan al eerder, toch? Ook door de studierichting die je hebt gekozen.
Ja, kijk, ik denk dat ik eigenlijk, Gerry, dat het nog wel dieper gaat. Dat ik eigenlijk door het onderzoek van Nel Draaier besefte, als dit onderzoek doen is, dan ben ik misschien wel een onderzoeker. Maar daarvoor had ik mezelf nog nooit zo gezien.
Oh, dus jij maakte kennis met een manier van onderzoeken waarvan je dacht, maar dit is iets voor mij. Want ik ga gewoon in gesprek met mensen.
Ja.
En ik ga echt in gesprek met mensen. Ik ga contact met ze maken.
Ja.
En ik ga die ervaringen van binnenuit onderzoeken.
Ja. En die doen er ook toe. Hè? Dus de mens doet er toe in dat type onderzoek waar Nel Draaier ook voor stond. En waar ik later eigenlijk ook zo mijn eigen steentje aan bijdroeg. Dus ik wil altijd de mens heel graag heel houden.
Ja.
Ja.
Maar mensen zijn toch al heel?
Ja, ze zijn heel en ze zijn gebroken. We zijn het allebei.
Ja.
En je kunt ook naar al die twee delen toe. Dus naar het gebrokene, maar ook weer naar de heelheid. En een kernvraag dan, en dat deden wij wel, omdat we zo goed begeleid werden, kon je ook zien waar wij weer last van hadden, of waar het naartoe ging. Ik weet wel eens dat je kippenvel kon krijgen over je hele lichaam. Dus je voelt ook lichamelijk tegenoverdracht of overdracht.
Ja.
Maar we hadden het daar wel regelmatig over, maar in het vak hebben we het daar minder vaak over. En ik denk dat we dit allemaal ervaren, want het klinkt misschien heel bijzonder, maar het is tegelijkertijd heel gewoon. We hebben allemaal een lichaam en we zijn allemaal een lichaam. En we zijn in contact, meer of minder, met ons eigen lichaam en met het lichaam van die ander.
Ja, want als iemand je kamer binnenkomt, komt er een lichaam de kamer binnen. En als iemand anders de kamer verlaat, verlaat een lichaam de kamer. Dus we wonen allemaal in een lichaam.
Ja.
En ons lichaam houdt ook niet op bij ons lichaam. Hè? Er zit nog een bepaalde energie die verder gaat als ons lichaam.
Zeker, zeker. Ja. Ik heb dat ook genoemd, de huid is niet onze grens. Dus het gaat dwars door onze huid heen.
Ja.
En ik herinner me, hè, en dat was toen ik de werkvorm deploy, die ik dan heb ontworpen in die mastertijd. En dat is eigenlijk een ervaringsgerichte werkvorm om naar familiegeheimen te gaan. Dat ik ook professionals heb ontmoet. Ik heb hem een stuk of 8, 9 keer in die tijd heb ik hem ook gedaan. De jonge professional, die vroeg ik ook, waar voel je het nu in je lichaam? En zij wees zo naar haar rechterzij, net zo boven, zal ik maar zeggen, je heupbot. En ze zei, daar. En toen zei ik, hé, je wijst zo naar die rechterkant. Zegt ze, ja, dat is mijn stressplek.
Ja.
Zij werkte bij Veilig Thuis. En ze zei, die plek die voel ik ook altijd als mijn caseload hoog is.
Ja, ja.
Dus deze jonge professional, tot mijn vreugde ook, had een goed contact met haar lichaam. En kon heel goed duiden waar het in haar lichaam zat, hoe het opspeelde. Ik vroeg haar een aantal minuten daarna. Ik zei, hoe is het met je lichaam nu? Toen zei ze, oh, dat is alweer weggeëbd. Het is weer oké.
Prachtig dat ze daar goed contact mee had.
Ja.
Want ik denk dat heel veel professionals daar misschien wat minder contact mee hebben en erg in hun hoofd zitten. Terwijl ik denk van ja, het is wel iets heel belangrijks in het contact met de ander. Omdat die ander die bij je komt en die hulp vraagt, vaak ook toch wat minder goed in het vel zit, letterlijk en figuurlijk.
Zeker.
En heel veel behoefte heeft aan iemand die wel goed in het vel zit en ook goed kan reguleren wat er in het eigen lichaam gebeurt aan spanning of beweging of emotie. En als je daar bij jezelf al geen contact meer kunt hebben, hoe kun je dat dan bij de ander?
Ja, ja.
En hoe kun je die ander ook gereguleerd maken of houden om samen ergens aan te kunnen werken?
Zeker, Zeker. En inderdaad ook niet zo ontregeld dat je er niet naartoe kan bewegen. Hè? Dus die nieuwsgierigheid die ergens nodig is, maar ook die veiligheid die je dan maakt om dat te kunnen doen.
Ja.
Ja. Ja.
En daar is toch een bepaalde kalmte en een bepaalde rust en een bepaalde energie voor nodig. Die voor zowel de hulpverlener als degene die hulp komt vragen veilig voelt.
Zeker. Zeker. Precies wat je zegt, we hebben dat ook vaak teruggevonden in de werkvorm en de drukke hoofden.
Ja.
Ik had ook nog zelf een mooi voorbeeld opgediept in die tijd van de opleiding waar ik daar weer op reflecteerde. Want ik vroeg daar ook weer mensen naar die zich met deze kwesties bezighouden. En ik tekende heel kinderlijk een hoofd op pootjes.
Ja.
Maar dat is eigenlijk wat onze samenleving best vaak van ons vraagt, dat we een hoofd op pootjes zijn.
Ja.
En de rest van het lichaam is weg.
Ja. We praten veel en we denken veel. Ja, we kijken vooral ook veel naar elkaars hoofd. En helemaal als we in een Zoom-bijeenkomst zitten.
Ja.
Hè, dan is het toch een soort reductie van de werkelijkheid. Of eigenlijk een klein stukje van de werkelijkheid,
ja.
Bedoel ik.
Ja.
Terwijl als je kijkt naar de totale communicatie en de totale beleving en de taal van het lichaam, er veel meer te ontdekken is. En ook te helen is, als alleen met woorden.
Zeker, zeker. Maar ook een druk hoofd van een professional is toch een heel interessant gegeven om ook die nieuwsgierigheid voor op te brengen en door te gaan vragen. Dus wat speelt zich precies in je hoofd af? En dan zie je ook dat er soms overtuigingen zijn van professionals. Ze zit nu tegenover mij. Het moet er nu wel uitkomen. Het moet nu gebeuren. Ik probeer nu tot haar door te dringen. Ik ga harder werken. Ik ga allemaal dingen bedenken die ik eigenlijk zou kunnen vragen. Of wat ik zou kunnen doen.
Ja.
Want ik voel me ongemakkelijk. Ik voel haar ongemak. En dus die kern, die wordt eigenlijk gemist. En het hoofd probeert daar ergens iets aan te repareren. Maar het gaat versneld afdraaien.
Ja, ja, en jij zegt versneld afdraaien. Maar het is ook versneld afdraaien. Omdat het zo ongemakkelijk voelt voor jezelf,
ja.
Ga je heel hard werken om het op te lossen.
Ja.
Om niet te voelen hoe akelig dat probleem eigenlijk is.
Ja, dat is de spijker, denk ik, op zijn kop. Kijk, ik denk dat ik ook in mijn vak, ik geef les, hè, daar vertelde ik je al iets over. Veel, ook aan professionals. Ik doe nog praktijkgericht onderzoek en ik geef coaching aan ouders. En bij het lesgeven zie ik dit ook vaak. Dat er is ook een soort vermijding. En die kunnen we beter adresseren als we eerst een bodem van veiligheid maken. Dus dat is in de groep. Ik ben me er door de opleiding bewuster van geworden dat ik daar veel in doe. Wat ik precies doe is eigenlijk ook een beetje magisch. Dat zou misschien een ander nog weer beter kunnen zeggen. Maar dat is voor mij de basis waarop het ongemak dan kan rusten.
Wat prachtig, wat prachtig. En hoe geef je dat vorm in de plooi?
In de plooi begint het eigenlijk ook als een spel. Een spel naar verborgen schatten. Dus we voelen ons misschien weer even kinderen. In een spelsituatie of op het schoolplein. En we gaan verborgen schatten zoeken. En ja. Iedereen komt daarmee in een soort van ontspanning.
Ja.
En we bewegen even en we gaan onder een doek zo'n schat voelen. En
dus je komt eigenlijk
halen iets moois tevoorschijn, denken
we. Ja. Ja, dus je komt eigenlijk in een soort plek in je brein. Wat bij iedereen aanwezig is. Hè? Zeg maar het systeem om te spelen.
Zeker.
Wat ook alle zoogdieren hebben. He, van het plezier beleven aan een beetje gekkigheid, een beetje doen alsof, verstoppen en weer vinden.
Ja.
De spanning wat is hier verstopt.
Ja.
En daarmee creëer je ook een gevoel van verbinding, denk ik, tussen de mensen in de groep, of niet?
Ja, en van ontspanning.
Ja.
Dus het start als een ontspannen spel.
Ja.
Maar bij het uitpakken en bij het selecteren en het uitpakken, daar gaat ook het ongemak groeien.
En wat wordt er dan uitgepakt? Nou, zijn dat voorwerpen die tussen plooien verstopt zijn? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, het zijn voorwerpen en het zijn kleine teksten. En ik onthul daar bewust niet al te veel van, want dan zou ik het geheim van de plooi precies prijsgeven.
Oh, en dat is een geheim?
Ja, het is omdat het zich geleidelijk aan onthult. Maar
okay.
Ik kan er wel methodisch iets over zeggen. Dus dan komt dat ongemak tevoorschijn.
Ja.
En dat ongemak, dat is ook fysiek te zien. Ja, dus en ook, misschien.
Dat wordt ook lijfelijk ervaren.
Ja, ik bracht mijn hand dus naar mijn borst.
Ja, ik zag het.
Oh, is het dit?
En je deinst een beetje terug.
Precies.
En je gezicht verstrakte.
Ja.
Ja, en die waarneming, doe je daar dan iets mee?
Ja, ik stel eigenlijk in de plooi ook een paar vragen centraal. En een van de centrale vragen is ook, waar voel je het in je lichaam en wat voel je daar? Dus het voorbeeld wat ik net gaf van die jonge professional van Veilig Thuis, dat komt uit de plooi.
Wat interessant. Ja. Wat interessant. En wat gebeurt er vervolgens? Want dan heb je het ongemak en je hebt het benoemd. En dan is het ook, nou, de speelsheid is denk ik voorbij als het ongemak het overneemt.
Ja, maar je zou kunnen zeggen het wordt een serious game.
Ja.
Want het spel, en dat herinneren we ons misschien ook nog wel van kinderspel. We deden wel bepaalde dingen, maar een spel ontvouwt zich ook.
Ja.
Dus de plooi ontplooit zich.
Ja.
En wat zich ontplooit is niet alleen maar vrolijk, het is ook dat ongemak.
Ja.
En het is ook het niet weten waar we in terechtkomen.
Ja, en het ongemak van het niet weten. En iets wat eerst leuk is, wat toch een bepaalde andere emotie teweeg brengt die minder leuk is.
Ja.
Het is eigenlijk zoals het leven ook vaak is.
Ja.
Is het dan helemaal in de methode hoe daar vervolgens mee om wordt gegaan? Of is het dan ook aan de groep zelf hoe zich dat verder ontvouwt?
Het is elke keer ook weer verschilt het in hoe de plooi zich precies ontvouwt. Maar er zit een stramien in van een paar vaste vragen die ook zo geleidelijk aan uitgerold worden. Waardoor iemand ook bijvoorbeeld kan zeggen, ik begrijp maar niet wat ik nou gezegd heb.
Mm-hmm.
Ik voel me duizelig. Ik voel me vreemd.
Ja.
Of iemand anders zegt, die bijvoorbeeld ook een ander deel heeft. Ik voel me best wel goed.
Ja.
Ik voel me best wel goed.
Ja.
Ik begrijp niet waar zij het allemaal zo moeilijk mee hebben.
Ja, ja. Dus er komt ook een soort verdeeldheid.
Ja.
En een soort van eigenaarschap van verschillende delen van de werkelijkheid.
Ja, zoals je ook denk ik
of veranderende deed. Perspectieven.
De werkelijkheid is meerstemmig.
Ja.
Dus er is niet één geluid, er is niet één waarheid, er is niet één wijsheid.
Nee.
Dus vanuit wat ze in die verborgen schat hebben uitgepakt, die interacteert met hun eigen ervaring.
Ja.
We hebben ook wel eens gehad dat iemand zei, ik wist het, want mijn moeder is seksueel misbruikt.
Ja.
Dus iemand voelde al iets.
Ja, dan gaat het dan altijd over seksueel misbruik?
Nee, dat hoeft niet.
Nee, want er zijn toch ook andere dingen die kunnen gebeuren.
Zeker. Zeker.
En die een bepaalde weerslag hebben.
Zeker.
En wat is dan uiteindelijk het doel van de plooi? Wat heb je ermee beoogd?
Ja.
Jij als ontwerper van de plooi.
Ja. Nou, ik denk dat er dus geleidelijk aan, als de plooi zich verder ontvouwt, ook een onthullingen komen en meer integratie komt. En ik heb daar een filosoof bij gebruikt die het heeft over tacit knowledge. En dat is iets waar ik al veel langer ook mee bezig ben. En dat is eigenlijk verfijnde ervaringskennis. Waarvan Polanyi, dat is de filosoof, ook zegt die is belichaamd. Die kun je dus voelen. En we kunnen dat ook aan een professional wel zeggen. Als iemand bezield is, dan merken wij dat.
Ja.
En daar reageren wij ook op. Dus we dragen heel veel ook kennis bij ons die niet allemaal taal of woorden krijgt. En de plooi begint vanuit de fysieke sensatie, gaat dan naar het gevoel. En zo kunnen we langzamerhand ook bij de overtuiging terechtkomen of wat daar aan de grondslag ligt. En zo gaan we dan taal geven, maar vanuit ons lichaam, niet vanuit ons hoofd.
Ja, dus het is eigenlijk een soort van betekenisgeving van onderop.
Precies.
Heel langzaam opgebouwd vanuit het lichaam.
Ja.
Via de ervaring.
Ja.
Naar zingeving, zeg maar.
Ja. Ja. En ik herinner me ook nog eens een groepsgesprek waar iemand zei, ik ben ook wel heel erg zelf geraakt. En waar we ook gesprek kregen over de zogenaamde window of tolerance. Dus ook onze eigen tolerantie of onze eigen onzekerheid. Of onze eigen mogelijkheden, maar ook beperkingen die we voelen om dat te verdragen.
Ja. Ja, ik denk dat de window of tolerance is een woord wat iedereen niet kent. En misschien moet ik dat een beetje toelichten. Ja, dat is het raampje van tolerantie. Dus dat is eigenlijk het spectrum waarbinnen je nog in staat bent om over dingen na te denken, op te reflecteren, aanwezig te zijn. en toegankelijk voor de ander en bij jezelf. He, dus zeg maar je frontale cortex, waar ook je taal zit, waar je dan nog toegang toe hebt. En als je zeg maar meer emotionele deel van je brein het overneemt en je komt in een reflexmatige reactie, dan is het vaak zo dat dat deel van je brein gekaapt wordt, waardoor je minder goed na kunt denken, soms ook niet meer kunt spreken. En je autonome zenuwstelsel het overneemt, waardoor je eigenlijk niet meer die controle hebt over je denken en je handelen en aanwezig zijn die je graag zou willen hebben.
Ja, ja, ja. Dat is mooi verwoord.
En eigenlijk denk ik, als zoals wij, we hebben nu een gesprek samen. Dus wil je een echt goed contact hebben met iemand, het heel fijn is als je allebei een beetje binnen die window of tolerance kunt zijn.
Ja.
En dat het ook heel fijn is dat als de een daar dreigt een beetje buiten te raken of plotseling buiten raakt, dat kan gebeuren, hè,
ja,
dat de ander in staat is om niet mee te vliegen buiten die window, maar zelf rustig te blijven. En gegrond, zodat het mogelijk is om die ander, die eigenlijk op een wiebelige ladder staat,
ja,
weer te helpen naar beneden te komen, waar jij dus bent, op de aarde. En binnen je window en in verbinding met jezelf en de ander, want dat is wat we eigenlijk graag allemaal willen, hè?
Ja, 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 zeker. Dus je kunt elkaar daarin helpen en ondersteunen. En een groep doet dat soms ook wel met elkaar.
Ja.
Ik denk dat, ik vind het heel mooi verwoord, Gerry. Ik denk dat dat raampje ook nog een beetje elastisch is.
Ja.
En bij sommige mensen is het elastiek wat oud of wat uitgerekt of gekrompen.
Ja.
Dus het raampje is niet bij iedereen even groot. En dat zie ik ook in de groepen. En omdat de werkvorm ook iets doet met je eigen ervaring daar. Maar ook iets met wat je in de groep ervaart. En ook die verborgen schat die jij er net uit hebt getrokken. Ik heb ook wel eens iemand gehad die zei, moet ik nou juist deze schat trekken? Dit is het wat ik het minst liefst had willen hebben.
Ja.
En dat heb ik nou net gekregen.
Ja.
Ja?
Ja, en ik denk niet alleen dat het raampje bij de een wat flexibeler is als bij de ander. Maar ik denk ook dat het van moment tot moment groter en kleiner kan worden.
Zeker, hè? Zeker.
Als je getriggerd raakt door iets, dan kan je raampje opeens zelfs verdwijnen. Kan die dichtklappen als het ware.
Zeker, hè? Zeker.
Ja.
Of zoals een vrouw een keer tegen mij zei, ja, ik had het vanmiddag opnieuw na de oefening dat ik even weer mijn adem inhield. Dus ja, zij was zich bewust geworden wat zij deed met haar adem.
Ja.
En ik herken dit zonder meer, omdat ik yoga oefeningen doe en ook altijd weer de juf ook digitaal nodig hebt die zegt, blijf doorademen. Want als het moeilijk wordt, houden we heel makkelijk onze adem in.
Ja, dat is ook een reflex. Ja. En het is een hulpbron als iemand dan tegen je zegt, adem rustig door. Terwijl je denkt, van, nou, dat weet je toch onderhand wel, want het is al zo vaak tegen je gezegd.
Ja.
En toch is het fijn als iemand dan toch dat weer even opnieuw tegen je,
ja,
zegt. Hè?
Ja.
Om je weer, ja, om je weer te helpen.
Ja, dus steeds die bewustwording daar weer van. Ja. Te krijgen. Ja.
Ja. Ja. Maar even terug naar de plooi.
Ja.
He, want we hadden het over wat voor jou het uiteindelijke doel is. Wat wil je erbij bewerkstelligen? Wat heb je daar een grote doel bij?
Ja, ik denk dat als wij zeggen dat iemand bezield werkt, ik denk dat dat vaak belichaamd is.
Ja.
Dus dat je dan zit waar je beste krachten zijn. En dit is wat ik veel professionals gun, maar ook de cliënten die zij zien. En vaak zitten we toch, omdat het zo dichtbij is, daar niet. En wat ik wel eens ook in lessen al deed, is als ik de groepstemming wat te vlak vond en ook de taal niet erg verfijnd, dan zei ik, wat zouden we nu zien als Jantje hier naast ons stond?
Ja.
Of in ons midden was.
Ja.
En dan komt er heel vaak levendigheid. Ik heb ook een keer een situatie gehad, echt een Jantje. En er waren wel 5 mensen in de groep die Jantje kenden.
Mm-hmm.
Jantje was 8. En Jantje zou direct, zeiden ze, hier onder de tafel gaan zitten.
Ja,
ja, knikten een paar. Ja, Jantje fladdert ook een beetje, zeiden ze. Hij beweegt een beetje vreemd.
Ja.
Ja, zei er ook iemand. Jantje is eigenlijk 8, maar hij is eigenlijk jonger.
Ja.
En zo kwamen er dus heel veel Jantje-statements binnen en het enthousiasme van de groep groeide. En dit ging over de meldcode en toen vroeg ik, juist, ik krijg steeds meer beeld van Jantje.
Ja, maar
en hebben jullie dit ook opgeschreven?
Ja.
En toen bleef het even stil en toen zei ik, dit is precies voor ons allemaal om te leren.
Ja, maar het is de kracht van de verbeelding en van de creativiteit en van ook een stukje speelsheid. Want die Jantje, die... ja. Iedereen had een andere Jantje. En er waren ook gemeenschappelijke dingen van die Jantje. Maar iedereen heeft die Jantje toch ook weer anders ervaren.
Ja.
En ja, het opschrijven, het signaleren wat er dan eigenlijk gebeurt. Dat is eigenlijk het proces wat je verfijnd weten zou kunnen noemen.
Ja, en wat je dan via toch de taal, want je kunt dat via andere vormen naar boven halen, maar uiteindelijk willen we het overdraagbaar maken. Dan beelden kunnen ook heel veel spreken, maar dan zoeken we daar dus ook weer een taal uit. Maar dan wel vanuit dat lichaam of vanuit dat wat onze zintuigen ook hebben waargenomen. En dat zijn eigenlijk kleine meesters, maar meestal geven wij het hoofd de voorrang.
Ja, maar denk jij niet dat taal ook mogelijk is zonder gesproken woorden?
Ja, de taal van dans of de taal van uitdrukking. Ja, ja, zeker. Of de taal van een tekening. Hè. We tekenen ook in de plooi bijvoorbeeld.
Ja, en kan die taal niet net zo verfijnd zijn als de taal van de woorden?
Ja, zeker. Het is wel, denk ik, maar dat is ook een zoeken. Misschien ook omdat ik ergens ook een taalvrouw ben. Hè. Ik heb best wel wat geschreven en ik heb best wel...
Je hebt heel veel geschreven.
...woorden gezocht.
Ja.
Hè. Die overdraagbaarheid, dat zie je ook in die filosoof. Dan heb ik wel die aha, maar heb jij hem dan ook? Of hoe kunnen we dat weer overdragen? Hoe kunnen we dat ook uitspreiden? Uiteindelijk, Gerry, heb jij dat ook met die erfenis die je eigenlijk terug wil geven of waar je nog een slag in wil maken,
mm-hmm.
dat je weer zoekt naar een manier waarop je die feedback kan maken. En ik ben denk ik net als jij heel erg geïnteresseerd in feedback loops, in onszelf en in interactie.
Ja.
En soms wordt daar ook weer bij geschreven. Maar nu spreken wij ook via de podcast, via de woorden.
Ja, dat klopt, dat klopt. Nou, de erfenis, dat is misschien niet helemaal duidelijk voor de luisteraars wat voor erfenis je daarmee bedoelt.
Ja.
Maar dat heb ik jou net verteld, hè, dat ik heel veel kennis en ervaring heb opgedaan in de GGZ en in de jeugdzorg. En dat ik, nu ik wat ouder word, eigenlijk alles wat ik daar opgespaard heb als een soort spaarpad op de kop wil zetten om mensen daarbij te helpen. En liefst nog voordat ze cliënt of patiënt worden of ernstige psychische klachten krijgen. Dus daar wil ik graag mee beginnen bij kinderen en wel via hun ouders. En dat is eigenlijk ook waarom ik deze gesprekken voer in deze podcast. Omdat er zoveel goud aanwezig is in de GGZ.
Ja.
En ook wat jij me nu vertelt, hè, over die bezielde deskundigheid. En die belichaming van waar je mee bezig bent. Dat geldt niet alleen voor professionals. Dat geldt ook voor cliënten of mensen die hulp zoeken. Maar eigenlijk geldt het voor ieder mens.
Zeker.
Hè, dat je niet alleen contact krijgt met je binnenwereld als het niet goed met je gaat. Maar juist op die momenten van genieten. Van een complete ervaring hebben. Helemaal in het moment kunnen zijn. En genieten van schoonheid of van liefde.
Zeker.
Of van een fijne zintuiglijke ervaring. Mooie muziek. Of een prachtige dans. Of
ja.
De natuur.
Ja.
Ja.
Ja, dat is zeker zo, Gerry. Dat heb je ook heel mooi benaderd. En ik zei het net ook al tegen je. De jeugdzorg en ook de volwassenenzorg en de GGZ en de jeugdzorg en het systeemwerk. Dus eigenlijk ben jij al, hè, er is een nieuw toekomstscenario over kind en gezinsbescherming. Dat gaat ook om die integratie. In feite gaat het inderdaad niet alleen om die volwassenen in die spreekkamer, maar ook wat er weer aan die volwassenen vastzit. Misschien heeft zij wel weer kleine kinderen.
Ja.
En misschien heeft ze ook een partner of een ex-partner.
Ja.
De generaties daar weer van. Dus dat we die verbinding tussen jeugdigen en volwassenen en wat daar te behandelen is en te doen is, dat we dat veel verfijnder op elkaar gaan toepassen
en gaan afstemmen.
Ja, omdat we via die volwassenen het kind kunnen helpen en omgekeerd.
Ja, en omgekeerd ook dat wat we wel eens vergeten, hoe ontzettend belangrijk voor ouders hun kinderen zijn. He, want wat sommige volwassenen voor zichzelf nog niet kunnen doen, ze kunnen zich soms upliften boven zichzelf uit ter wille van hun kinderen.
Ja.
Omdat er zoveel liefde is.
Ja.
En ze het zo graag goed willen doen.
Ja.
Ja.
Ja, dus je kunt ook krachten hebben waarmee je boven jezelf uitstijgt.
Zeker weten.
Ja. Ja.
Nou, dat was een mooi rond verhaal. Maar als we kijken naar de plooi om het helemaal rond te maken. Hoe zie je dat intergenerationeel? Zeg maar van de ene generatie op de andere.
Ja.
Van ouder op kind, op grootouder, over de generaties heen.
Ja, ja. Ja, wat een mooie vraag, Gerry. Ja, we hebben het soms ook over de plooien van de tijd. Dus de plooi is ook een, je kunt letterlijk een plooi in iets leggen. Ik zie dan eerlijk gezegd eerder een bewegelijke stof vormen dan iets wat heel vast is. Maar je kunt ook plooien in papier vouwen bijvoorbeeld. En vouwwerkjes ben ik ook veel interessanter gaan vinden door al deze onderzoekingen. Maar intergenerationeel, ik denk dat ik in mijn proefschrift, dat is al 21 jaar geleden, 22 nu bijna, ook op zoek was naar die vraag van als je dus mishandelingservaring hebt in je jeugd, hoe doe je dat dan later als ouder en in je relaties? Dat ik toen toch nog wat optimistischer was. Dus ik zag hoe ouders of hoe volwassenen in hun hoedanigheid als ouders boven zichzelf uit konden stijgen. Maar ze kwamen zichzelf ook soms behoorlijk hard tegen.
Ja.
Het was er allebei. Ik noemde dat vallen en opstaan.
Ja.
Want ze waren ook heel goed geworden in opstaan.
Ja.
Nu ben ik ben wat ouder en wat wijzer en ik kijk wat anders. En we hebben ook wat meer research. Nu geloof ik meer in het blootleggen. Dat doet de plooi ook. Het maakt iets duidelijk aan ons.
Ja.
En aan mezelf, maar ook aan ons. En aan hoe ik mij inzet in mijn vak. En waar ik ook in kan groeien. En wat ik uit kan proberen, ook met mijn cliënten. En in het repareren. Dus als ik zelf gevoeliger ben op mijn eigen lichaam, op wat het toont in de interactie. En ik ben ook attent op wat ik bij die ander zie. En ik kan dat ook inbrengen. Dan komt daar een andere nieuwe kwaliteit. Het legt iets bloot, maar we kunnen misschien ook iets met elkaar gaan repareren. Want je kunt niet iets repareren als je niet iets bloot hebt gelegd.
En dat blootleggen, dat is toch vaak wel pijnlijk.
Ja, en daar heb jij denk ik net ook iets wijs over gezegd. Dat kan in woorden, maar dat kan ook langs andere wegen. Ik heb vorig jaar een artikel geschreven over intergenerationeel trauma, waar ik ook mee werk in een cursus, waar ik vaak de mooiste deelnemers krijg die ook deze passie hebben, om aan die langer lopende lijnen te willen werken. En dat was ook een voorbeeldige werker. Ze was ook een beetje, werd ze gezien als een moeder. Ze was van onze leeftijd ook, dus een wat oudere dame. En een wat jongere vrouw die gescheiden was met 3 kinderen met veel problemen. Haar moeder was om het leven gekomen. En daar had ze toch wel heel veel last van. En op een gegeven moment, ze had moeite om een relatie te leggen. Maar op een gegeven moment liet deze moeder de professional een kilt zien. Ze kwam dus ook aan huis. En die kilt die was... Die had losse steken en die had losse stukjes.
Ja.
En toen hebben ze samen, dus de professional heeft de naaimachine meegenomen. En samen hebben ze die kiltstukje weer een beetje hersteld.
Ja.
En toen die kilt hersteld was, waren ook de PTSS-klachten van mijn vrouw zodanig dat ze beter sliep. Dus er was ook gereguleerd in jouw woorden. Hè?
Ja.
Jij zou dat nog veel mooier als therapeut kunnen uitdrukken dan ik dat kan. En er was veel meer vertrouwen gegroeid en meer openheid. Er was meer plezier gekomen. En de kinderen, de gedragsproblemen van de kinderen waren ook verminderd. Dus daar is via de keelt met het hele systeem gewerkt.
Ja, prachtig. Ja, heel mooi.
Ja. Ja. En nog één voorbeeld, want je verleidt me daar ook toe, die ik vandaag binnenkreeg. Een reflectie van een deelnemer aan een cursus. Die cursus gaat om complexe scheiding. En ze zei, ik heb ook zoveel van het lichaam geleerd.
Ja.
En dat vond ik wel bijzonder, want we hebben inderdaad ook met sculpting gewerkt. En we zoeken dus ook steeds werkvormen waar we in dat uitdagen.
Ja, ik moet misschien even uitleggen wat sculpting is.
Graag.
Sculpting is dat je bijvoorbeeld familieleden opstelt door middel van representanten. En representanten zijn andere mensen die in de rol van dat familielid gaan staan op een bepaalde plek. En daar ook proberen te zijn vanuit die hoedanigheid. En het gekke is, dat steeds heel wonderlijk is, is dat als je eenmaal een rol dan aanneemt en op een bepaalde plek wordt gezet, je ook door een wonder of zo in staat bent om te voelen of te ervaren, ook weer in je lichaam, wat het met je doet om op die plek te staan en vanuit die rol dan ook informatie te geven aan degene die centraal staat in die opstelling.
Ja. Ja, 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 zeker.
Dat is een techniek uit de systeemtherapie.
Ja, ja. Ja. En het kan een familielid zijn, maar in dit geval was het een professional die een casus uit haar eigen praktijk nam en die we hebben opgesteld.
Ja, kan ook heel goed. Ja. Alles wat met een sociale betrekking te maken heeft, kan in principe in een sculpting.
Ja, ja. Ja. En wij zagen ook hoe precies het was en welke uitdrukkingen kwamen en hoeveel het ons allemaal heeft geleerd. En welk plezier iedereen ook vervolgens in de tussentijd zelf heeft gehad om iets uit te proberen in je eigen praktijk. Dat moedig ik altijd heel erg aan. Dat probeer ik ook zelf. Iets nieuws uitproberen is altijd een uitdaging.
Weet je wat ik heel leuk vind? Dat jij die feedback hebt gehad uit een cursus. En dat het gaat over een sculpting met een professionele context. En dat is eigenlijk ook wel een leuke uitdaging voor professionals die nu luisteren en die allemaal, als het goed is, intervisie hebben.
Ja.
Om dit ook eens uit te proberen. Niet alleen praten over casuïstiek, maar ook ook daarin de verbeelding een rol te laten spelen.
Ja, ja. Zeker, Gerry. En er zijn ook Duplo-poppetjes die daar bijvoorbeeld ook weer behulpzaam in kunnen zijn. Dus we kunnen onszelf opstellen als representanten, zoals je net zei. Maar dat kan ook via die weg, maar om andere wegen te zoeken.
Ja, speelse wegen.
Speelse wegen. En en vaak ook aansluitend. Hè? Wij zijn nooit één ding, dat heb jij me alles geleerd. En we hebben ook niet één leven, had je ooit gezegd. Maar dat is ook fijn. Maar we hebben ook talenten die we bij ons dragen, die we nog veel meer ook zouden kunnen gebruiken in de manier waarop we ons vak beoefenen.
Zo is dat. Ja. En iedereen heeft zijn eigen unieke talenten. En mag daar ook iets mee?
Ja.
Ja, 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 heel mooi.
Ja. Want de beste groei, hè, ook naar die bezieling, dat is de professionele groei. Dus dat we kunnen voelen van, ik kan daar een stapje in verder reiken en ik heb daar plezier in.
Ja, en het blijft gewoon je leven lang doorgaan.
Ja, dat is het mooie.
Ja.
Dankjewel, Gerry, voor deze mooie vraag en dit gesprek.
Ja, jij ook heel hartelijk bedankt. Ik vraag altijd op het eind of er nog iets is wat je graag wilt vertellen waar we het nog niet over gehad hebben.
Misschien nog één ding over de plooi. Die hoort dan in een cursus, hè, over belichaamde professionaliteit thuis. Waarin we veel lezen, maar waarin we ook veel oefeningen juist doen. En waarin we met een belichaamde leervraag bezig gaan. Dus dat is eigenlijk ook de toevoeging. Dus vanuit hoe we dat zelf doen. Dus die ligt heel dicht bij ons. En een tipje van de sluier is dan ook die kenmerkende houding die we vaak innemen. Die zegt ook iets over welk lichaamsdeel van ons gewoon vaker aanstaat of soms wat overbelast is.
Ja.
Daar gaan we mee spelen.
Heel erg leuk. En wanneer is er weer zo'n cursus?
In september kan je hem weer volgen. Dus je kan kijken op mijn website. Die heet www.ontplooiing.net. En je kunt ook bij de Rino Groep in Utrecht kijken. En wij bieden dus gezamenlijk in samenwerking deze cursus aan.
Prachtig. En ik zag ook nog een filmpje over die cursus op YouTube. Klopt, hè?
Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja.
En hoe kun je die vinden?
Het is een YouTube-linkje. Ik kan hem jou geven. Zouden we daar nog iets mee kunnen doen?
Ja, dan kan ik hem onder de podcast zetten.
Ja, prachtig. Doen we dat. Ja,
gaan we dat doen. Hartstikke bedankt, Sietske.
Ja, dankjewel, Gerry. Het was een plezier.
Ja, voor mij ook. Doeg. Mooi dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan een goed gesprek? Of weet je iemand anders of heb je een vraag? Mail dan naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ik sluit af met Janno Zwart van Filmable heel hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.